Hoofdstuk 19. Het domein van de vernietiger. Zeker een halve dag lagen ze uit te rusten en bij te kammen van alle beproevingen. De drakenraad stuurde een Kilimario met een boodschap en wat genezingsdrankjes. Beste drakentemmers, eindelijk zijn jullie bij het laatste level aangekomen en hebben jullie alle noodzakelijke objecten in je bezit. Dit is het moment waarop we allemaal hebben gewacht. De ondergang van de vernietiger. Maar we moeten jullie nog wel ergens voor waarschuwen. We kunnen niet veel zeggen, want anders worden we uit het spel gehaald. Maar het domein van de vernietiger bevat vele geheimen. Enkele daarvan zullen jullie liever niet willen ontdekken. De Kilimario die jullie dit bericht brengt, heeft ook wat genezingsdrankjes meegenomen. We zijn namelijk bang dat jullie gewond zijn geraakt door alles wat jullie hebben meegemaakt. Het is weliswaar een zware last, maar het hele drakenrijk rekent erop dat jullie iets doen wat elk figuur in het spel wil doen, maar niet kan. Veel succes, de drakenraad. Het is fijn om te weten dat er iemand is die op ons past, zei Karin en bracht een van de genezingsdrankjes naar Nick. De anderen werden onder de andere leden van de groep verdeeld en al snel waren ze allemaal weer helemaal in orde. Ze gingen eten en vertelden elkaar ondertussen wat er allemaal was gebeurd. Vertel eens, hoe smaakte de eekhoorn eigenlijk? Vroeg Nick. Ik kreeg de kans niet om erachter te komen, mopperde Sam. Die mensen hebben geen idee wat ze allemaal veroorzaken, hè? Zuchtte Nick. De temmers zaten een eindje van de draken af, te praten. En Karin zei peinzend, het is vreemd. Als je wel een draak hebt, dan gelden de regels niet en dan kun je worden aangevallen zelfs als je niet begint te vechten. Maar als je die niet hebt, dan ben je helemaal beschermd.
Helemaal beschermd? Dat had ik wel gewild. Als dat zo zou zijn, dan had die leeuw niet op me zitten kauwen terwijl hij me in zijn bek hield.
Je hebt gelijk. De regels lijken alleen te gelden in die situaties waarin je een game over zou krijgen als ze niet gelden. Maar goed, ik denk dat het spel lang niet zo leuk zou zijn als de regels niet zouden gelden, zei Marie.
Heeft iemand geprobeerd bij te houden hoe vaak iets al heeft geprobeerd ons te doden? Als ik dat zou hebben gedaan, was ik de tel al lang kwijtgeraakt, lachte Karin.
Er waren kelpies, kooien met pinnen, glazen kubussen, gekke kilimario's, wilde draken, valken, gigantische spinnen, sirenen, grijze vloeisten, vliegenkatten. Heb ik nog iets overgeslagen?
Je vergeet mijn hond, zei Marie.
Wat heeft jouw hond met dit alles te maken?
Ik heb vast nog wel eens tijd om dat te vertellen. Maar op zeker moment moeten we het drakenrijk gaan redden.
Waarom zouden we daar nu niet alvast mee gaan beginnen?
Misschien omdat de gigantische slang de weg ernaartoe bewaakt, opperde Sam sarcastisch.
Maak je geen zorgen, ik ontdek nog wel hoe ik dit ding moet gebruiken om daar langs te komen, verzekerde Marie haar en keek naar de ocarina.
Ik denk niet dat het helpt als je die naar hem toe gooit, lachte Karin.
Ik bedoel dat ik erop wil gaan spelen, zei Marie blozend.
Natuurlijk, eekhoornmoordenaar, mopperde Sam.
Ik heb hem niet gedood.
Nee, jammer genoeg niet, want ik heb nog steeds honger.
Ga dan wat gras eten. Ik ben geen konijn, riep Sam uit. Dan ben je maar een haas.
Normaal zou ik dit een meidengevecht noemen, maar dat is een beetje gek als een meisje en een draak ruzie maken, zuchtte Karin.
Nick knikte en vroeg, denk je dat ze elkaar pijn zullen doen?
Sam misschien, zij heeft honger, giechelde Ellen.
Ik heb nog nooit een stel ontmoet dat zo vaak ruzie maakt, zuchtte Karin.
Ach, ik weet het niet. Jij en ik kunnen er ook wat van, zei Ellen.
Hé, Karin, even voor de goede orde. Ik ben geen kitten en ook niet je wc, zei Nick boos.
Waar heb je het over, Nick? Vroeg Karin, die er niets van begreep.
Misschien kom je dat nooit te weten, plaagde Nick.
Karin zei lachend, maar je was een jong poesje toen we in Konica waren.
Dat ging per ongeluk, ik haat katten!
Tuurlijk, Nick. Ellen keek naar de twee ruziemakers en zei, we zouden de vernietiger met Marie en Sam moeten laten vechten. Hij zou geen enkele kans maken.
Jij denkt dus dat ik die slang niet aan kan? Vroeg Marie.
Nou en?
Dan zal ik je eens wat laten zien, riep Marie uit en rende weg.
Pas op allemaal, Marie gaat proberen de slang te betoveren. We moeten klaarstaan voor het geval ze zichzelf verwondt, zei Ellen en liep achter Marie aan.
Hebben we nog één van die drankjes?
Moest dat dan? Vroeg Nick zenuwachtig.
Ja, als we niet gedood willen worden door de vernietiger, antwoordde Ellen boos.
Maak je geen zorgen, het zou toch te lang duren voor ze zouden werken, zei Karin troostend.
Zeg, misschien zijn jullie vergeten dat Marie het op wil nemen tegen koning Slang, zei Sam.
Toen renden ze allemaal snel achter Marie aan.
Luister jongens, ik kan dit echt. Blijf achter de poort tot ik jullie roep, zei Marie. Dat moeten jullie me beloven.
Maar, zei Sam, beloofd?
De groep mompelde dat ze dat beloofde.
Oké dan, wens me geluk, zei ze en liep de poort door.
De slangbewaker lag weer en deed net alsof hij sliep.
Jij daar, dikke worm, ben je klaar voor de volgende ronde? Gilde Marie.
Ze is zeker gek geworden, merkte Karen op.
Laat haar maar even, antwoordde Sam. Jij weer, waar zijn je vrienden gebleven? Doodgegaan in Fairforks, zeker, siste de slang opgewekt.
Om eerlijk te zijn, nee, maar ik wil een 1-op-1 gevecht met je.
Toen ze dit zei, dacht ze er opeens aan dat een van hen wel dood was. Aan de andere kant van de poort dacht Ellen precies hetzelfde. Ze wenste dat ze de slang konden laten zien wat ze daarvan vond, maar ze hield zich in.
Dan ben je een stommeling, wil je soms gedood worden? Lachte de bewaker.
Nee, en ik geloof ook niet dat jij me dood kunt maken.
Je hebt gelijk, dat kan ik niet, antwoordde die.
Dan zal ik het je gemakkelijk maken. Ik, Marie, speler, beloof dat je me kunt verwonden en dat de regels van dit spel dan niet gelden.
Je had gelijk. Ze is gek geworden, zuchtte Sam.
Wat is er met je aan de hand? Is er iets wat jou beheerst? Vroeg de slang in verwarring.
Het zou geen eerlijk gevecht zijn als dat zo was.
Je vindt een eerlijk gevecht heel belangrijk, hè? Vroeg Marie.
Ja, waarom zou je me voor de gek houden als ik het gevecht toch ga winnen? Ik sta niet toe dat je wanneer jij doodgaat denkt dat je in leven had kunnen blijven als ik eerlijk had gespeeld.
Dat is bewonderenswaardig. Misschien maak ik jou niet dood.
Je maakt geen enkele kans tegen mij. Waarom zeg je dat zoiets zou kunnen doen?
Omdat ik dat kan. Nu, voordat we gaan vechten, moet ik 1 ding weten. Moest je ons naar Fairfork brengen? Of deed je dat uit eigen vrije wil?
Ik deed dat hij meester me opdroeg.
Dankjewel. Goed, wil je nu met me vechten? Vroeg Marie.
Het was dus niet de schuld van de bewaker. Ja, maar het spijt me wel een beetje dat je in je leven kunt blijven. Je bent een vreemde temmer, zei het en greep hem met een van zijn staarten.
Slaap lekker, moedige bewaker, zei Marie en bracht de ocarine naar haar mond. Op de een of andere manier wist haar vingers welke gaten ze moesten bedekken en wist zij welke melodie ze moest spelen. Ze ontdekte dat ze een vreemde, spookachtige melodie aan het spelen was.
Nee, dat kan niet waar zijn, siste de slang terwijl Marie bleef doorspelen.
Zijn ogenleden werden zwaar, zijn staarten vielen slap neer en langzaam maar zeker werd zijn greep slapper en kon Marie gewoon weglopen.
Nou ja, je bent dus niet helemaal gek geworden, juichte Sam.
Wat bedoel je daarmee, wilde Marie weten.
Kom op jongens, zei Ellen, wacht met bekvechten tot we het drakenrijk hebben gered, oké?
Karen keek Marie aan en vroeg, wat was dat allemaal?
De bewaker deed alleen maar wat hem was opgedragen. Daarom moest hij wel doodgaan, legde Marie uit.
Ze liepen de slang voorbij naar een gebied dat ze nog niet eerder hadden gezien. Ze bevonden zich op een enorme zwarte wolk die midden in de lucht hing. Daar stond een gigantisch kasteel op dat in het heldere zonlicht schitterde, alsof het van metaal was. Toen ze landden deed Marie de spiegellens in haar ogen. Daardoor zag ze op de vloer een netwerk laserstralen. Karen stond naast haar en legde de kleine metalen machine die geluidsgolven kon weerkaatsen op zijn keel. Uiterst behoedzaam stapte Marie over de laserstralen heen en liep naar de deur. Uit de muur kwamen conformige instrumenten die zich aan de ogen van Marie hechten. Ze voelde de spiegellenzen zachtjes trillen toen die instrumenten de ogen die als laatste gescand waren kopieerden en naar de machine projecteerden. Marie hoopte maar dat de laatste persoon die de machine gescand had de schepper van het spel was en vroeg zich af hoe dit precies allemaal werkte. Als het alleen maar een spel was, hoe was het dan mogelijk dat ze de lens in haar ogen voelde, dat alles zo echt leek en dat Ellen zo verdrietig was? De machine ging opzij en Marie keek naar Ellen. Ze staarde uitdrukkingsloos terug, onbewegelijk en levensloos. En Marie voelde een rilling over haar ruggengraat. Scan complete, je mag naar binnen, piepte de machine na een tijdje.
Karen wilde door een andere poort achter Marie aan en naar het volgende gebied.
Je moet voorzichtig zijn. In het vorige gebied zaten er lasers in de grond, waarschuwde Nick.
Karen haalde zijn PDA tevoorschijn en scande de grond, terwijl hij deed alsof hij wilde kijken waar ze waren.
Verdorie, gevoelig voor druk, zei hij.
Nick veranderde in een vliegend tapijt en Karen zweefde naar Marie toe. Sam kwam met hem mee en zat merkwaardig gehurkt op het tapijt. Toen ze bij Marie waren, verwisselden Karen en Marie snel van plaats.
Karen ging naar de tweede deur die van stevig glanzend metaal was, net als de vorige.
Laten we hopen dat het duiveltje gelijk had en dat de stemtest hierna komt, riep hij lachend.
Maar Marie zag dat hij zenuwachtig was. De vloer van het kasteel bestond uit een vreemd patroon van vierkanten en hij wist dat als hij geen toegang zou krijgen, een van die vierkanten zich onder hem zou openen en hij doorheen zou vallen. Hij slikte even. Het was een heel eind naar beneden. Karen liep naar de deur. Er verschenen twee andere instrumenten. Eén drukte zich tegen Karens keel waarbij de kleine metalen machine bijna verbrijzelde. En de andere ging voor zijn mond hangen. Karen hoorde zichzelf tegen de machine zeggen: ik ben de temmer van de vernietiger. Laat me binnen.
Zijn stem klonk kalm en somber. Achter hem maakte Marie een vrolijk luchtsprongetje.
De laatste persoon die hier zou aankomen was de temmer van de vernietiger. Ze zouden naar binnen kunnen. Althans, als ze de snelheidtest konden doorstaan. Het instrument verdween en werd vervangen door een groot scherm waarop een glimlachend gezicht was te zien. Het begon te praten, begroette hem, vroeg hem hoe het met hem ging. Heel vreemd allemaal. Karen draaide het volume laag en negeerde het. De deur sprong open en ze zagen een weg die voorbij flitste. Daarboven hing een bord met de woorden: supersonische snelheidtest.
Supersonische snelheid? Hoe kunnen we zo snel gaan? Riep Karen uit.
Wij doen dat niet, ik doe dat, zei Ellen. Karen en Marie schrokken. Ellen haalde uit haar rugzak een kleine metalen badge in de vorm van een vleugel. Het oplaadstation van Dieter. Ze groeide uit tot twee grote vleugels die Ellen aan haar armen bevestigde. Ze draaide zich een beetje zijwaarts toen Ellen naar de weg toe liep.
Ik vroeg me al af waar deze dingen voor gebruikt zouden worden.
Wil je de snelheid testen? Vroeg een stem.
Ja, zei Ellen vastberaden.
Je mag starten, zei de stem.
Heel even leek het alsof Ellen trilde.
Je bent geslaagd, zei de stem.
Hé, riep Karen. Ze heeft helemaal niks gedaan.
Ja, dat heb ik wel. Met de sonische vleugels kan ik sneller bewegen dan je kunt zien, legde Ellen uit.
Toen liep ze terug naar de groep en hield zich weer heel stil. Met een nietszeggende uitdrukking op haar gezicht.
De deuren gingen open en eindelijk gingen de drakentemmers het domein van de vernietiger binnen. Het laatste level van het spel.